Stenders en Blokhuis presenteren De Tapes.
Een nieuwe aflevering van De Tapes. En bij ons is natuurlijk weer Jean-Paul Hek. Jean-Paul, goeiedag.
Goedemiddag, goeiedag.
Ja, goeiedag, ja. Gewoon algemeen goeiedag. Over wie gaan we het hebben, Jean-Paul?
We gaan het hebben over Chris Cornell.
Chris Cornell, zaliger.
Ja, absoluut. Hè. Toch op een wat vervelende manier aan zijn einde gekomen. En ja, goed. Het is natuurlijk, ja, wordt toch een beetje gezien als een van de beste rockzangers van zijn generatie.
Laten we de vraag er maar meteen stellen. Je zegt het veilig. Hij wordt gezien als. Ben jij het daarmee eens?
Ja, vind ik wel. Ik samen met Eddie Vedder en vind ik hem toch wel de stemmen, zeg maar, van de bands die in de jaren 90 opkwamen. Hè? Zeker uit die grunge-periode. Ja. Hij en Eddie, die staken er gewoon op de schouders bovenuit. En daarnaast was het ook nog een geweldig goede songschrijver.
Ik denk eigenlijk dat hij nog wel een imposantere stem dan Eddie Vedder heeft.
Denk ik ook, ja.
Gewoon meer
mogelijk.
Ja,
ik heb ooit wel eens geschreven, als hij in de jaren 70 was geboren, dan had hij een beetje, ik denk, tussen de Robert Plants en Paul Rodgers gestaan een beetje.
Ja, Ian Gillan, ja. Ja.
Dat niveau.
Ja, ja. Nou, dat is een mooi beginpunt. Je kon hem uiteraard niet spreken. Maar er is een nieuw album uit. No One Sings Like You Anymore. Hoe is dat? Of komen we daar straks vanzelf al aan toe? Hoe is die bij elkaar?
Ja, nou ja, weet je. Ik heb hem overigens tijdens zijn leven wel heel vaak geïnterviewd. In de tijd van Soundgarden en later ook het Audioslave. Mm-hmm. Het was een wat timide man, vond ik altijd. Een beetje, ja, toch wel een beetje een piekeraar had ik altijd het idee. En hij was rustig, heel verlegen. Een beetje, ja, een beetje nogal bescheiden. Mm-hmm. En, een boomlange kerel. En, ja, weet je, het is een man die het diepe waderen, zeg maar. En dat zag je ook in zijn teksten. En ja, op dit album is eigenlijk een plaat die hij in 2016 heeft opgenomen. Tussen toeren door. En heeft hij zich gericht op voornamelijk covermateriaal.
Want het is wel als album opgenomen.
Ja, het was even, ja, dat zal je daar ook horen. Ik heb onlangs met zijn weduwe Vicky Cornell gesproken. Een Griekse dame, trouwens,
Vicky Leandros, Vicky Cornell.
Ja, ja. Klopt. Ze lijkt er ook een beetje op. Oh. Foto's vanuit die, dat lijkt ze ook echt op Vicky Leandros. Dus, maar goed, het mooie is dat hij die plaat heeft opgenomen in L.A. Toen ze verhuisden, in de tijd woonden ze in een hotel. Mm-hmm. En het mooie is dat zij vertelt dat zij en de kinderen van hun heel dicht bij het proces waren. En daar gaat eigenlijk de eerste passage over.
Okay, nou laten we maar even luisteren. Hier is Vicky Cornell.
Yeah, I mean, Chris was he was out with promoting Higher Truth. And you know, he was having so much fun on the road, and he said, you know, as soon as I get off, I wanna make a covers album. And he found time in between going off to promote Higher Truth in Europe. And so it was really, you know, a special time. I mean, in looking back, and I'm so, so grateful, you know, that my children, you know, like even got to experience this with their daddy. You know, this making this record was, you know, completely different because we actually, you know, normally Chris would work from home and his home studios, but we decided to move across the country and you know, our home wasn't ready. And so we, you know, went back out to Los Angeles, and the children were now in a school that allowed them to do distance learning. And so the experience itself was just so incredible, you know, like waking up with Chris and going into the studio and having them do their lessons and sometimes taking lessons from him and then watching their daddy and you know, and then having him home by, you know, for dinner. You know, people have this sort of notion of like that rock star cliche that they go in at like, you know, 9, 10 o'clock. You know, the earliest, and they're up all night working, and maybe that's true of some people, but Chris was, you know, he wasn't like that. He was like that early to rise and go for a run or go bike riding and then breakfast and off to the studio by like 9 a.m., which was great because Brendan O'Brien works the same hours. He works best the same hours. I'm sure he can work all hours, mm-hmm. you know,
Ja, met Brendan O'Brien heeft hij daarmee dit opgenomen.
Ja, klopt, Brandon O'Brien. Hè, die natuurlijk ook al de platen van Pearl Jam heeft gedaan. De laatste Springsteen platen. Ja. Laatste ACDC trouwens ook. Dus,
ja, die jongen is nog wel druk.
Ja.
Hij zat in een hotel. Kinderen die mochten homeschoolen of distant learning werd toegestaan. Ja. Oh, goed idee is dat, zeg. Een van de nummers, zei jij, die hoort hier een beetje bij, of die wilde je even laten horen, is een nummer van Guns N' Roses dat hij deed. Was er een relatie tussen...
Ja, dat was het favoriete liedje van zijn dochter. Die was helemaal fan van Guns N' Roses. En dat is eigenlijk de reden waarom hij destijds Patience heeft opgenomen.
Oké, we gaan even luisteren naar Patience. Dan in de versie van Chris Cornell van zijn laatste album No One Sings Like You Anymore.
Cause I'm missing you. I'm still alright to smile. Girl, I think about you every day now. There was a time when I wasn't sure. You set my mind lily. There ain't no doubt you're in my heart now.
Hij zingt fantastisch gewoon. Dat staat als een paal boven water.
Ja, dat zeggen we altijd. Sommige mensen kunnen telefoonboeken zingen en dan klinkt het nog geweldig. Hè? En, hij was zo'n man. En het grapje is, wat natuurlijk een jaar later is hij overleden. Volgens mij 2017 in mei. En Vicky vertelde me ook van... dat het een hele mooie tijd was voor Chris, die periode. Hè? Met zijn gezin, met zijn kinderen, met haar. En ik weet wel dat hij in die periode, in dat jaar, volgens mij in april, nog in Tivoli Vredenburg heeft gespeeld. Met die Higher True Tour. Ik heb hem een dag later in Antwerpen gezien. En dat was echt fenomenaal. Dat was, jongen, dat was dat goed.
Ja. Dus het is voor haar ook een plaat met een tastbare herinnering aan een mooie tijd.
Klopt.
Of zo.
Ja, zeker weten.
Even Vicky zelf daar dan over.
Yeah. It was just a very, very special time. And during this time, you know, Chris played a lot of these songs on the road.
Yeah.
So people who went to the Higher Truth acoustic tours, you know, got to experience a lot of these songs.
Yes.
That city. He didn't do Patience. But, Stay With Me, Baby, I think he also had done live. And, of course, Nothing Compares to You.
Nothing Compares to You. Dat heb ik op de radio ook gedraaid. Want dat vind ik echt een hele mooie versie die hij gemaakt heeft. Hè?
Ja.
Zullen we even een klein stukje
zeker
luisteren?
Ja, zeker weten.
Prince schreef hem natuurlijk. The Family deed hem. Beroemd gemaakt door Sinead O'Connor. Nu in een nieuw jasje door Chris Cornell.
It's been 7 hours and 16 days since you took your love away. I go out every night and sleep all day since you took your love away. Since you've been gone, I can do whatever I want. I can see whoever I choose. I can eat my dinner in a fancy restaurant, but nothing can take away.
Nothing Compares to You. Hij speelde tijdens de Higher Truth Tour. Dus dat moet in 2015, ja. 2016 geweest zijn. Speelde die al nummers, zei Vicky.
Klopt, van dit album. Ja,
want hoe zit dat? Higher Truth was op zich geen coverplaat, toch? Of,
dat is eigenlijk een tour waar hij eigenlijk van zijn laatste plaat wat stukken speelde. Maar toch heel veel covers, weet ik nog wel, in die tijd. En ik weet wel, destijds had ik hem bij die laatste plaat van niet Soundgarden, maar Audioslave sprak. Ja. En toen zei hij ook al van, joh, ja, ik vind het al superleuk om, ik schaam helemaal niet om te coveren. Wat dat betreft, hè, een van zijn grote helden was bijvoorbeeld Joe Cocker, vertelde die ook qua stem. Ja. Hoe hij een nummer aanpakt en hoe hij dat zichzelf maakt. Dat vind ik zelf ook voor mij een uitdaging. En een van de momenten is natuurlijk, zijn songs zijn uiteindelijk ook covered. En het beste voorbeeld daarvan, en daar vertelt Vicky zo meteen ook wat over, is natuurlijk het nummer Rusty Cage, later door Johnny Cash is vertolkt.
Ja.
En dat is helemaal in zijn eentje door Chris geschreven destijds.
Nou ja, ik ben ook zelf een groot liefhebber van cover, hoor. Ik bedoel, zeker als je zo iemand als Joe Cocker noemt, die wist liedjes echt veel beter te maken als dat ze waren. Die wist zelfs een Beatle-nummer nog beter te maken als dat het was. Nou, ben je een hele grote.
Ja, goed, een Ringo Starr-nummer, maar toch, ja. Althans.
Ja, je moet wel weten welk Beatle-nummer je dan pakt. Ja. Maar ook bijvoorbeeld dat nummer van Billy Preston dat hij deed. Hoe heet dat ook alweer? Dat hele gevoelige nummer. Bij Billy Preston is dat een beetje niet zo bijzonder. En hij maakt daar een hele intense ballade van. You Are So Beautiful To Me is het nummer waar ik het over heb. Hij kon dat echt. Even weer naar Vicky, want die heeft ook iets gezegd over zijn manier van coveren.
He loved to do that. To find new ways to present a song, you know, and like you said, it didn't hurt that he was great at it, similar to Johnny Cash. And I remember, you know, he had said, you know, when he had said about, you know, how Johnny Cash did that cover of Hurt by Nine Inch Nails, and Chris said, you know, if a song is great, it can be approached from a totally different angle, you know, and it still holds up. I mean, the same was true with, you know, Rusty Cage. I mean, who would have ever thought? I mean, I remember when Chris said, you know, hearing that Johnny Cash wants to cover with the Cage, like, oh my gosh, you know, that was like a, you know, so his biggest compliment, you know, like he could get is just.
Ja, dat kun je wel zeggen. Het grootste compliment dat je maar kunt krijgen als Johnny Cash een van jouw liedjes aanpakt.
Ja, en zelfs een van de betere nummers, denk ik, van die plaat, Rusty Cage, die versie.
Ja, nou, laten we hem even horen. Hier is Johnny Cash met dus een nummer geschreven door Chris Cornell, Rusty Cage.
You wired me awake and hit me with a hand of broken nail. You tied my lead and pulled my chain to watch my blood begin to boil. But I'm gonna break, I'm gonna break my, gonna break my rusty cage and run. I'm gonna break, I'm gonna break my, gonna break my rusty cage and run. Too cold to start a fire, I'm burning diesel, burning dinosaur bones. I'll take the river down to still water and ride a pack of dogs. I'm gonna break, I'm gonna break my, gonna break my rusty cage and run. I'm gonna break, I'm gonna break my, gonna break my rusty cage.
Ja, hij maakt er echt toch die platen van Johnny Cash zijn niet per se country platen, die laatste. Maar dit heeft wel echt het country gevoel wat hij in dat nummer legt. Wel bijzonder, want zo is het absoluut niet geschreven.
Nee, klopt. En ik destijds heb ik daar Chris ook over gesproken. En eigenlijk wat Vicky zei, dat ja, daar was hij super trots op. Dat hij gewoon tussen Nine Inch Nails, maar ook Tom Petty, waar Cash ook nummers van deed. Ja. Dat hij daar gewoon tussen stond. Want ja, hij was wat dat betreft altijd bescheiden als songwriter, songschrijver, zeg maar. Omdat hij natuurlijk zo'n geweldige stem had. En ja, dat overschaduwde op een goede manier natuurlijk alles.
Ja, hè? Ja. Ja, het is inderdaad wel opvallend dat je zulke goede liedjes kunt schrijven dat zelfs Johnny Cash daar iets van pakt. Ja, dat je ze zo goed kan schrijven en dat je dan toch besluit om een coverplaat te maken.
Ja, ja. Nou ja, ik weet bijvoorbeeld Eddie Vedder, een hele goede, wat is het, altijd een hele goede vriend van Chris was. Die vertelde ook ooit van, ja, hij zei wat de dingen die Chris Cornell op zijn allerbest, dat is ja onnavolgbaar. Ook textueel gezien, dat hij vrij diep gaat. En ja.
Hij nam ook wel risico met het coveren, zegt zijn vrouw ook. Hè? Of zijn weduwe, moeten we dan nu zeggen. Want als je ook naar die plaat kijkt, Nothing Compares to You is al een gewaagde keus. Maar ze staan er nog wel gekker op, om het maar zo te zeggen.
Ja, maar deze, kijk, ze heeft op een gegeven moment over Billie Jean. Dat is een nummer wat hij eerder opnam in zijn eigen versie. Ik weet nog wel dat er heel veel kritiek op was toen hij dat deed. Van ja, hoe doe je dat? Maar ja, als je dan luistert hoe hij dat nummer dus heeft bewerkt, dat is echt schitterend. En Vicky vertelt er zelf een kies over.
Ja, nou, hier is Vicky nog een keer.
You know, just come at a great song in a totally different way and just put his own stamp on it. You know, even what he did with Billie Jean, that was pretty incredible.
Absolutely.
Like, that was a complete, like, left field. I don't think any, and I think when people heard, like, before hearing the actual song, and they just heard Chris Cornell covered Billie Jean, they're like, wait, what? What are you talking about? What do you mean Chris Cornell covered Billie Jean? And to be honest, my reaction when he told me he's going to cover Billie Jean was the same. I was like, wait, Billie Jean? I was thinking maybe I missed some famous rock icon version or some song, Billie Jean by some, you know. I was like, wait, Michael Jackson, Billie Jean?
Yeah.
Ja, maar dat was het echt. Maar hij omarmt dus veel stijlen en laat zich niet in een hoekje drukken eigenlijk.
Nou ja, wat je ook ziet, hè, dat zie je ook bij deze plaat, hè, dat hij dus, ja, hè, het is altijd een beetje arbitrair, maar dat hij wel smaak had. En veel meer smaak dan alleen maar in die rock scene. Dat is wel heel bijzonder. En hij heeft natuurlijk ook in zijn eigen carrière een paar keer gedaan. Van die uitstapjes die niet altijd door iedereen werden gewaardeerd. Maar hij was zeker eclectisch. Vicky vertelt er ook iets over. Dat hem dat ook wel bijzonder maakte. Zeker in die rockster scene waar hij toch altijd in dat hockey altijd werd geduwd, zeg maar.
Ja, als je een rockzanger bent, dan kom je daar moeilijk weg. Maar hij geloofde niet in genres, zegt
Nee, Vicky. Ja, maar Chris had natuurlijk alles mee, hè. Ik bedoel, hij was bomenlang, hij zag er geweldig uit, hij had een fantastische stem.
Ja.
Hij was het cliché, wat Robert Plant in de jaren 70 was. Het was Chris Cornell in de jaren 90.
Ja, ja.
Alles klopt aan die man.
Ja, nou, even Vicky nog een keer dan maar.
And you know, what's really true about Chris, if you look at the breadth of his work, you know, and his catalog, you see that. You see all these different genres that, you know, he was influenced by, you know, and Chris was very eclectic in his music choices, and he didn't believe in genres. Like, Chris listened to, you know, all types of music, and was able to take in, like, you know, the best parts of it, you know. And I think that that shows up throughout his own catalog, you know, throughout his own songwriting. You see it. You see a lot of, you know, you see gospel and soul, then you see blues, and you see, you know, so you have all of that. And I think that's what makes him such an incredible songwriter. And I think, you know, and what other artists, aside from just this incredible voice, right, is the songwriting and how he infuses all these different genres and breaks through genres.
Yeah, hij was een... Hij brak door genres heen, zegt ze dus eigenlijk.
Ja. Ze heeft op een mooie Amerikaanse manier. Ze is wel Grieks, maar ze is ook zeer...
Ze is zeer Amerikaans. En laten we ook niet vergeten, zij was de vrouw van. Hè? Dus we hoeven het niet helemaal subjectief op te vatten. Maar het is ook mooi om die weduwe zo gepassioneerd over de muziek van haar man te horen spreken. En als je naar No One Sings Like You Anymore kijkt, dan staat er aan het slot... Daar staat inderdaad een nummer dat we van... Eerst dacht ik, oh, dat is wel heel gewaagd, want dat is, hoe heet ze ook alweer, Lorraine Allison. Die dit nummer gedaan heeft. Maar met The Faces is het al een klein beetje de rockkant opgegaan. Hè? Ik heb het over Stay With Me Baby. Hij is niet in die zin de eerste rockzanger die het doet, maar hij maakt wel weer een hele mooie versie. Zullen we even een klein stukje luisteren naar Stay With Me Baby? Soul is dit, hè? Stay With Me Baby, absoluut. Chris Cornell.
Ja, ja, ja,
ja,
ja. Hij had absoluut een stem voor soulmuziek. En dat, dat heeft hij ook... En daar komen we het later nog eventjes over. Op een van zijn platen probeerde hij dat ook. En, maar goed, dat even de volgende. Hij, kijk, wat ik eigenlijk net al vertelde. Cornell werd gezien een beetje als de beste rockzanger van zijn tijd. En wat je vaak ziet bij mensen met zo'n geweldige stem, die worden dan een beetje... Bob Dylan zal nooit de beste zanger van zijn tijd genoemd worden, maar ja. Daar draaide alles om zijn songwritership.
Ja.
En zelfs ook voor Neil Young en meer van dat soort mensen.
Ja.
Maar er zijn heel veel goede mensen met geweldige stemmen. John Fogerty bijvoorbeeld, en Chris Cornell, waar vaak toch een beetje over het hoofd wordt gezien wat ze ook daadwerkelijk hebben gecomponeerd in hun carrière.
Ja.
En ik begon daar bewust over met Vicky. Of dat nou toch misschien wel een lichte frustratie ook bij haar was. Ik weet wel, destijds bij hem was dat wel zo.
Ja.
En ze heeft daar zelf ook wel een mening over.
Oké, nou laten we daar maar eens naar luisteren. Dan hier is Vicky nog een keer.
Oh, I think that's so, so true. And, and it's partly, sometimes it's like, I almost get mad about that, because... His contribution to music history is by far, I think, more significant as a songwriter than it is as a singer. And when you hear and you actually sit down and you're like, wait, that song's him, that song, he wrote that, he wrote that, he wrote that. And you see the breadth of his work. I mean, he is one of the greatest poets of his time, hands down. And it's always, I think seen as secondary to, the voice. And so I think that, it'd be great when they start to come together, I think that when you are that one of a kind, you have that magic in your voice. It's, it's easy for people to go there.
Ja, hands down, een van de betere componisten van zijn tijd, zegt Vicky. Ja. Zit daar wat in?
Nou, vind ik wel. En zeker in Audioslave vond ik het allemaal persoonlijk wat minder. Ik vond het iets meer veel testosteronrock.
Ja.
Ook natuurlijk wel een gitaarspeeltje van Tom Morello.
Ja.
Maar zeker die eerste platen en ook Super Unknown. Hè, daar staat dat geweldige nummer Fall on Black Days op van Soundgarden. Wat ik persoonlijk het beste Soundgarden nummer vind.
Mm-hmm.
En ook textueel gezien. En ja, dan laat je wel zien dat hij van een uitzonderlijke klasse was.
Nou, laten we maar eens even luisteren dan. Fall on Black Days.
Soon.
dit jouw favoriete Soundgarden-nummer, Jean-Paul? Fall on Black
ja,
Days.
Ja, die plaat sowieso. Ik vond die plaat geweldig destijds. Bij die eerste plaat, ja, ik was niet meteen van de grunge, zeg maar. Mm-hmm. Ik vond nogal rauw en soms ook een beetje ongecontroleerd. Maar ja, op deze plaat, ik bedoel, dat niveau hebben ze ook niet meer gehaald. Ook daarna niet meer, vind
nee.
ik.
Nee.
Van dat album. En ja, goed. Ook geweldig geproduceerd en... Dat is toch wel een van die tijdloze rockplaten uit dat decennium.
Ja, precies. Dit is er eentje die staat in de geschiedenisboeken. Nou is niet alles wat Chris aanraakte veranderde in klatergoud, om het maar zo te zeggen.
Nee. Nou ja, goed. Dat is heel veel, destijds heel veel over geschreven. Hij is toen echt door de mangel gegaan. Hij bracht het album Scream uit met 2010 ongeveer.
9,
wat hij met Timbaland maakte. Een hele populaire, beetje rap DJ in die tijd. Ook in, met dance beats en zo.
Ja.
En die plaat kwam uit en werd eigenlijk meteen gekortwiek en afgefakkeld, zeg maar.
Ja.
En heeft toch wel behoorlijk wat sporen bij hem nagelaten destijds.
Ja?
Hij deed toen heel enthousiast pers voor die plaat. Ik heb hem volgens mij ook in rondom die release in Londen geïnterviewd. Maar toen waren natuurlijk al de eerste recensies binnengedruppeld. En ja, hij begon ze eigenlijk toen al te excuseren voor die plaat, weet ik nog wel.
Oh jeetje. Ja, maar met terugwerkende kracht. Eigenlijk,
ja, als je aan die plaat ruist, het is helemaal niet zo slecht. Dat zie je vaker, hè?
Ja.
Dan retrospectief, dan valt het eigenlijk allemaal best wel mee.
Ja. Nou, laten we eerst even horen wat Vicky daarover te zeggen heeft, toch? Die praat even over Scream. We hebben het over het album Scream. Komt inderdaad uit 2009. Chris Cornell samen met Timbaland. Maar eerst even Vicky Cornell.
Quite unfair, but you know what, though? I think that, you know, just like Euphoria Morning, I think that, you know, it was ahead of its time.
Yeah.
And I also think that it was very ambitious for... you know, the label to want to kind of convert rock fans. And I don't think that was, you know, Chris's intention wasn't to convert people. It was just to put out a record and whoever likes it, whoever doesn't. But, you know, he loved that album and was super proud of that album. And I think that years later it caught up. And the other thing was that even during that time, you know, he... his fan base also opened up and changed. And there's, you know, we have fans like, you know, Vladimir Klitschko, right?
Mm-hmm.
Was like, had never heard of Soundgarden.
Okay.
I'd never heard of Soundgarden. I'm like, and then he went and listened to Soundgarden. He was like, yeah, that's great, but that's not my thing. Like, my favorite album is Scream, you know? And then he also heard Audioslave and whatnot. But yeah, Chris transcended genres. And I think that, you know, there was always going to be that moment of thinking, oh, the grunge god that lost his mind, you know, with Scream. But if you really listen to the record, it's really not. And there are some amazing, amazing songs, you know, on that record.
Ja, moet je haar met... weet je, laten we eerst even een klein stukje gaan luisteren. Dan praat het wat makkelijker. We luisteren even naar Long Gone. Chris Cornell samen met Timbaland. Maar hebben we ons in de tijd vergist? Of...
Ja, ik vind dat Long Gone een van de betere nummers van de plaats. Op de eerste single destijds. Grappig is dat ze ook Vladimir Klitschko noemt. In het bekende Oekraïense bokser, wereldkampioen.
Ja.
Dus dat hij blijkbaar fan was van Chris Cornell.
Van juist die plaat ook, want Soundgarden kende die niet. Ja. Nou vind ik dat niet per se een aanbeveling hoor. Als je in Oost-Europa, daar zit dit soort wansmaak. Nee, ik zeg nu dit soort wansmaak, dat zeg ik iets te hard. Want ik weet nog dat ik toen dacht, het komt ook omdat Part of Me, de openingstrek, de single versie was nog te doen, maar de albumtrack, daar zit een soort kermismuziekje voor. Dat is echt heel raar. Ik begrijp niet waarom die dat gedaan heeft. Dat vind ik echt slecht. Maar en dan moet je even wennen. Maar ja, uiteindelijk heeft hij goede liedjes. Er zitten mooie harmonieën in. Ja, en waar je anders gitaren hoorde, hoor je nu computers, zeg maar. Maar ja, het is. Maar het is niet. Het heeft geen trend gezet of zo. Het is niet dat je kunt zeggen van nou daarna. Ik bedoel, we hebben in Nederland Armin van Buuren en Kensington gehad, maar dat is toch nog, daar ligt het toch nog verder uit elkaar dan hier.
Ja, het was een beetje hetzelfde tijd als Metallica en Lou Reed met de plaat Lulu. Hè? Dat was ook zo'n plaat die niemand begreep destijds.
Nee. Nee, die begrijp ik nog steeds niet trouwens. Hoor, die
Of mijn favoriete band Queen, Hot Space, nog zo'n plaat waar je denkt van why?
Ja. Maar het is wel gek. Je moet dingen durven om nieuwe wegen uit te slaan met de popmuziek. En eigenlijk hebben we hier drie gevallen volgens mij waarvan je toch een beetje kunt zeggen van het is hem niet geworden.
Nee, het is hem niet geworden. Nee.
Maar hij was trots op de plaat. En ik snap ook wel dat je achter staat wat je maakt. Het lijkt me des te lastiger dan dat het zo algemeen afgefakkeld wordt.
Ja, dat is wel heel extreem hoor. Ik denk dat de cel is in mijn ogen in de laatste 10, 15 jaar een plaats zo met de grond gelijk gemaakt als Cream van Cornell. Het was extreem, weet ik nog wel.
Ja. Maar zeg je ook tijd voor een herwaardering van die plaat? Of
nou,
is het
nou, dat is wat overdreven.
Oké. Okay.
Nee.
Hij had iets meer krediet mogen krijgen. Ja. Nou ja, goed. Ik ga hem nog eens gewoon helemaal opzetten. Ik heb een paar stukjes ervan geluisterd weer. En ik heb hem hier staan. En ik was geen fan, zal ik eerlijk zeggen, toen. Maar ja, die stem van die man blijft geweldig. Het zijn liedjes, neem ik aan, die daarop staan.
Ja, klopt. Ja.
Nou ja, indachtig zijn eigen woorden. Als je een goed liedje hebt, dan moet je het ook op een hele andere manier kunnen brengen. En dat heeft hij eigenlijk gedaan op Scream. Ik bedoel, zoals hij zelf ook covers uit zijn oorspronkelijke verband trekt en opnieuw opneemt, zou je ook zijn liedjes op een andere manier moeten kunnen opnemen. Dus het past wel bij hem.
Ja, en Timbaland was in die tijd natuurlijk wel de producer to be, hè, om te werken mee. Ja. Zeg maar,
dat is ook wel een beetje
iedereen
over, toch? Of
heb
ik iets gemist?
Werken. Wat zei je?
Dat is ook wel een beetje over, toch? Of heb ik iets gemist?
Dat is over, dat gaat heel snel. Ja. Hè? Dan is weer Dr. Dre en dan dat gaat razendsnel.
Ja.
Dus.
Ja, nou ja, goed. Zullen we naar het slotcitaat van...
Ja. Ja, misschien wel het meest persoonlijke. En dat heb ik toch gevraagd aan haar. Hoe zij nu terugkijkt op Chris als haar man en vader van haar kinderen. Hè? En daar, ja, dat was toch wel erg, was toch wel erg openhartig over.
Ja, nou, hier is nog een keer Vicky Cornell.
I mean, Chris was, you know, the best husband. And, you know, if you could wish up a husband, I mean, I would have, you wish him. Like, it was just, like, really, and as far as, you know, a daddy, like, it was always about family, always being, you know, we were always together. And that's really, you know, I think very special and something that people don't always, you know, appreciate with the fact, you know, that whole rock star cliche of, you know, that they're rock stars. But like Chris went to every parent teacher conference. Chris went to every field trip with our kids. Like he'd be the one taking them on field trips, you know. He'd be the, you know, the dad that goes in and gives, you know, tells the, you know, career stories and always part of, you know, their lives. And including us in his life. Like he loved when to turn around and look at the side of stage and have us, you know, sitting side of stage, you know, and he loved pulling out the babies out on stage. And I remember the first time, you know, because Tony was very, very young. I think she must have been 6 months old, only six, maybe 7 months old. And I was just thinking, oh, my gosh, like, how is she going to go out there when he took her? And he's like, I'm going to walk her out, you know, with the roaring and the screaming. And, you know, and she was fine.
Yeah.
But yeah, and so family was really important to him. And the you know, it's like the nucleus of everything became family, and then doing what he loved to do.
Yeah. Ja, dat is mooi. Het is ook wel bijzonder om te horen dat zo'n rockgod, zoals je hem toch ook ziet, ook zo'n family man was dan, hè?
Ja, goed. En zeker natuurlijk omdat we vaak oversteken over hun drugsgebruik en zijn depressieve buien. En goed, er is natuurlijk heel veel ongedoe geweest, rechtszaken nog geweest met Soundgarden en ook over de doodsoorzaak. Hè, dat was ook wel een dingetje. Mm-hmm. Het blijkt ook dat hij eigenlijk overleden is aan een wat noodlottige combinatie van pillen, wat je natuurlijk toch vaak hoort in Amerika.
Ja.
Heel veel, Prins is een goed voorbeeld ervan. Ja, er zijn er nog wel een aantal. Tom Petty en ja, die toch door de verkeerde cocktail van te zware pillen het leven laten.
Ja, want absoluut niet zijn bedoeling, zeg maar.
Nee, daaronder werd natuurlijk al heel snel geschreven, omdat hij natuurlijk bekend stond als toch redelijk depressief, ja. dat hij de hand aan zichzelf had geslagen. En dat blijkt dus absoluut niet waar te zijn.
Nee.
En ik merk nog steeds dat er voor haar een heel item is wat toch telkens boven. Ze zegt ook verkeerd in het interview, zegt ze ook tegen mij van, joh, luister, het zou moeten slijten, maar dat is absoluut niet het geval. Het doet nog steeds evenveel pijn als de eerste dag dat ik hoorde dat hij was overleden.
Ja.
Dus dat is
heartbreaking. Maar mooi dat ze er zo open over praat.
Absoluut.
En Chris kon zich geen betere ambassadeur wensen, denk ik, als ik dit zo hoor.
Nee. Nee, en ik verwacht ook, hè, daar hebben we over het nieuw gehad, dit heet dan volume 1. Dus ik vermoed dat er toch meer aankomt.
Ja,
Dus heb ik daar niet over gesproken, maar ja, het kan bijna niet missen.
Nee. Nou prima, we wachten dat rustig af. Vooralsnog was dit een mooi eerbetoon aan Chris Cornell.
Yes.
Dankjewel Jean-Paul en de volgende zal in het nieuwe jaar zijn, denk ik, hè?
Ja, helemaal goed.
Oké, man.
Zeker weten.
Mooie dagen gewenst en tot later.
Ja, jij ook.
Stenders en Blokhuis presenteren De Tapes.